Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Hoe leg je een collega uit dat het goed is om een slechte gewoonte te veranderen? Hoe vind je de oorzaak als een team volledig is vastgelopen? En hoe help je iemand echt een stap vooruit? Vaak pakken we dat helemaal verkeerd aan. Reden voor coach Sergio van der Pluijm om te zoeken naar coachingsmethoden waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze echt werken. Hij begon in 2010 zijn eigen coachingsbureau Bewezen Effect. Hij specialiseerde zich in 3 methoden en schreef er een indrukwekkende boekenserie over. Daar wil ik meer van weten, dus welkom Sergio van der Pluijm. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel Ben. Leuk om hier te zijn.
Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Het woord innovatie splijt sommige organisaties in tweeën. Aan de ene kant de mensen die het omarmen en het zelfs als voorwaarde zien om het naar hun zin te hebben op het werk. Maar aan de andere kant de groep die het tegen de borst stuit en het misschien zelfs een beetje eng vindt. Aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel om een organisatie bij de tijd te houden. Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Luister de podcast nu op bnr.nl of in je favoriete podcast-app.
Sergio, wat zijn die 3 coachingmethodes die we gaan bespreken, waar jij helemaal ingedoken bent?
Nou, we hebben het dan over motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en acceptance en commitment therapy of training.
Oké, we gaan over alle 3 een paar dingen van jou leren. Wat het niet is, wat het wel is en natuurlijk wat we er praktisch mee kunnen. Zeg, motiverende gespreksvoering. We beginnen gewoon vooraan. Wat is dat niet en wat is het wel? Kun je er iets over vertellen? Wat is dat?
Ja, nou, het is in ieder geval iets heel anders dan een motivational speaker. En dat, ja, dat slaat de spijker op zijn kop, omdat veel mensen, als ze iemand willen motiveren, zijn geneigd om ze te proberen overtuigen van gedragsverandering. Van het nut of de noodzaak van gedragsverandering.
Ga je enthousiast spreken, dan ga je allemaal argumenten aandragen, maar dat is het dus niet.
Exact. Je zit raak en om daar nog iets aan toe te voegen, oplossingen. Soms ook een beetje moraliseren met het vingertje. De les lezen, dat werkt allemaal averechts. En we vangen dat met de samenvattende term de reparatiereflex.
Oké.
En dat is precies wat je niet moet doen. En dat moet ik even toelichten. Veel mensen die in een veranderproces zitten, of dat nou zelf gekozen is of opgelegd, dat doet er eigenlijk niet toe, die zijn ambivalent. En ja. Je ziet dat ik doe mijn 2 handen omhoog. Mijn rechterhand symboliseert even een engeltje. En mijn linkerhand een duiveltje, zoals we dat ook kennen uit de Donald Duck, zeg maar. Waarmee ik wil zeggen is dat veel mensen in een veranderproces hebben tegelijkertijd redenen om wel te veranderen en redenen om niet te veranderen.
Ja, dat is heel bekend gegeven. Hè? Dat willen we natuurlijk zelf ook. We willen fit en gezond zijn en we willen Netflix kijken. Dat gaat niet allemaal samen.
Exact, ja. En dat noemen we ambivalentie. En dat is een heel normaal verschijnsel. Bijna niemand is bijvoorbeeld 100% tevreden over zijn of haar werk.
Ja.
Of over zijn of haar partner. Dus, maar dit geldt ook voor gedragsverandering. Dus
lacht er een beetje bij. Ja. Je bent bang dat je partner dit hoort, denk ik.
Nou, niet. Dit weet je al.
Oh, dat weet je al. Okay.
Gewoon over.
Oh,
maar het is een beetje plagend. Maar dit geldt dus ook over roken. Of over middelengebruik. Of over te laat komen. Of over pleasen.
Ja.
Dus dat zijn gewoontes die aan de ene kant iets opleveren. Vaak op de korte termijn. Maar op de lange termijn kosten ze natuurlijk iets. Of zelfs heel veel.
Ja, en dat weten mensen eigenlijk ook wel.
Ja, dat is het. En op het moment dat jij ze gaat overtuigen. Hè, jij of wie dan ook. Gaat overtuigen van het nut van verandering. Dan ga je eigenlijk aan de kant van het engeltje staan.
Ja.
Nou, aan welke kant ga ik dan staan als cliënt of coach?
Ja, aan de andere kant. Dat is logisch. Hè? Dan ga je tegenargumenten verzinnen.
Exact.
Ja.
En dan ga ik taal spreken die je eigenlijk liever niet wil horen waarschijnlijk. Maar dan ga ik vertellen waarom het me best wel goed bevalt om te laten komen of alcohol te gebruiken. Of
ja, al andere... was dat maar om mijn eigen autonomie te beschermen, denk ik dan. Zo van, exact. Wie ben jij nou helemaal dat jij mij moet gaan vertellen wat ik moet doen?
Ja, en dat is zo'n sterke psychologische behoefte van heel veel mensen. Dus omdat ik dan taal ga spreken die je eigenlijk niet wil horen, dan ervaar jij dat misschien wel als weerstand.
Ja.
En op het moment dat je dan het stempeltje weerstand op mij plakt of drukt, ja, dan zijn we nog verder van huis, want dat ga ik voelen. En dan gaat ook onze werkrelatie misschien wel in een negatieve spiraal.
Dan denk je, heb je die persoon weer die altijd gaat tegenhangen, die altijd loopt te zeuren.
Ja, precies. Ja. Maar het komt mijn motivatie ook niet ten goede als ik merk dat ik op die manier bejegend word. Hè. Dus als je wil dat ik ga nadenken over verandering, moet ik me ten eerste veilig voelen.
Ja, dus dat motiverende, dat ik zeg maar, dat betekent niet dat ik jou ga proberen te overtuigen van iets, maar wat betekent het dan wel?
Ja, het mooiste is als je een ruimte kan creëren, een gespreksruimte als het ware, maar dat is ook een psychologische ruimte, waarin ik me vrij voel om alle kanten van het probleem te belichten. Ja. En dus ook te vertellen dat te laat komen of drugs gebruiken of alcohol gebruiken of delicten plegen of wat het ook is. Ik kom uit Rekenzingsveld, vandaar even dat uitstapje. Ja. Dat ik ook kan vertellen wat het me brengt. Want pas als ik jou dat kan vertellen en jij bent bereid daarnaar te luisteren, en dat merk ik bijvoorbeeld doordat je het samenvat, dan weet ik dat ik veilig ben om alle kanten te belichten. Als ik merk dat dat er niet mag zijn, dan ga ik al een stuk van mezelf achterhouden.
Ja. Ja, dan komt het toch niet op tafel. Dan gaan we een beetje toneelspelen met elkaar.
Exact. Ja.
Het is best wel moeilijk, denk ik, in een bedrijfsomgeving. Als ik bijvoorbeeld manager ben en ik probeer met een paar collega's in gesprek te gaan, of een paar medewerkers in gesprek te gaan over iets wat er dan volgens mij toch echt wel moet gebeuren. En ik wil ze graag natuurlijk zover krijgen dat ze dat gaan doen. Om dan toch die ruimte te laten, om mensen ook dingen te laten vertellen die daar helemaal tegenin gaan.
Ja, ik had ook niet gezegd dat het makkelijk was.
Nee, precies.
Maar ik kan er wel iets over zeggen, want jij schetst nu de context van een bedrijf waarin mensen niet volledig autonoom zijn. In een zuivere coachingsrelatie is dat wel het geval.
Precies.
Dus we moeten even onderscheid maken. En wat bijvoorbeeld in een bedrijfscontext veel beter werkt, is wat we ook wel noemen oplossingsgericht aansturen. En dat komt erop neer dat jij als leidinggevende bijvoorbeeld heel helder bent over wat je wil dat er verandert of wat er bereikt wordt.
Ja.
Maar dat je het hoe zoveel mogelijk bij mij laat.
Ja, en kan dat dan ook nog steeds via die techniek van die motiverende gespreksvoering?
Ja, nu maken we eigenlijk al een klein uitstapje naar oplossingsgerichte gespreksvoering. Okay, waarin
we ronden als ware motiverende gespreksvoering als ware nu een beetje af en we gaan al een stapje verder nu.
Ik zou nog één ding willen toevoegen om het verhaal rond te maken. Want ik heb net, dus je begint met een sfeer creëren waarin iemand kan verkennen. Maar wat je uiteindelijk wil is dat iemand, dat de redenen die voor verandering pleiten, dat die uit de mond van de cliënt of de coachee komen. En dan overtuig ik mezelf.
Zit daar dan niet ook toch een stuk beïnvloeding nog bij? Want als ik jou natuurlijk dingen hoor zeggen waarvan ik denk, ja, daar moeten we zijn. Goed zo, Sergio, je bent op de goede weg. Dan ga ik natuurlijk instemmende geluiden maken. Dan ga ik allemaal in mijn lichaamstaal laten merken dat ik heel blij van jou word. Of moet ik dat juist niet doen?
Mooi dat je dat zegt. Kijk, dit is een heel integere methode waar we het over hebben. En eigenlijk wil je op voorhand een soort overeenstemming krijgen van, is het oké als we een paar gesprekken voeren over je drugs gebruiken of je middelen gebruiken, of over het feit dat je vaak te laat komt, of dat je dingen doet die eigenlijk niet zo goed werken in ons bedrijfscontext. Als je daar overeenstemming over hebt en je hebt een coachmandaat, want dat is wel even belangrijk, dan kun je vanaf dat moment samen op zoek gaan naar redenen om te veranderen, en die ontlok je aan die ander.
Ja.
En het is wel krachtig wat we doen, maar het is geen manipulatietechniek. Dan kan je beter hypnose gaan doen of
of gewoon dreigen.
Ja, precies.
Ga je ontslaan. Ja, precies.
Exact, ja.
Ja. We hebben het gehad over motiverende gespreksvoering. Nou gaan we naar oplossingsgericht coachen. Je noemde dat net al eventjes. Ja, dat is ook een term die je de laatste jaren heel veel hebt gehoord. Oplossingsgericht werken, oplossingsgericht trainen, oplossingsgericht coachen. Wat is het niet, wat is het wel?
Wat het in ieder geval niet is, dat jij het als coach of als leidinggevende gaat oplossen voor de ander. Dat is het duidelijk niet.
Ja.
Ook hier is een bekend misverstand. En dat is dat we, als we een probleem willen oplossen, dat we eerst de oorzaak van het probleem moeten zien te achterhalen.
Ja, wordt vaak gedacht. Hè? Dus moeten we in het verleden van mensen gaan graven. Familieopstellingen zijn populair. Allerlei andere manieren om te achterhalen waar het allemaal vandaan komt, waar je nu zo'n last van hebt.
Ja, het lijkt zo'n logische gedachtegang. En ik ben het er helemaal mee eens als het gaat over technische of medische problemen.
Okay.
Dus laten we een eenvoudig technisch probleem nemen. Bijvoorbeeld, je hebt een lekke band met je fiets. Dan kun je dat wel oplossen door je binnenband te plakken. Maar als je niet de oorzaak wegneemt, namelijk het splintertje of het doorntje in je buitenband, dan heb je zo weer een lekker band.
Ja, precies.
Laatst nog meegemaakt met mijn dochter, die voor het eerst haar band
ging. Dat is gewoon een helder voorbeeld.
Ja.
En dus technische voorbeelden, werkt het, of technische problemen, werkt het goed mee, zeg je? Waar
Zeker.
Werkt het nog meer ook goed mee? Om wel het.
Nou, medische problemen. Dus een blinde darmontsteking is een vrij eenvoudige ingreep, heb ik me laten vertellen. Met een duidelijk oorzaak-gevolg situatie, zeg maar.
Ja.
Maar bij mensen in interactie met andere mensen, daar is misschien wel iets anders nodig. Want ten eerste ga je de oorzaak niet altijd kunnen vinden.
Nee.
Ten tweede, soms in complexe systemen, wat een team of een organisatie natuurlijk is, zijn er heel veel oorzaken te vinden. Dus ja, dat is soms ook een hele lange zoektocht. Sommige oorzaken zijn onveranderbaar. Een bepaalde geschiedenis is onveranderbaar.
Ja. Je kunt wel klagen ook over het gezin waar je uitkomt, maar dat is nou eenmaal zo.
Exact. En wat er gebeurt als je, stel je hebt een team met veel problemen.
Ja.
En je zou het team vragen van, nou ja, vertel eens even, laten we eens even op zoek gaan naar de oorzaak van deze problemen. Hoe komt het nou dat jullie er zoveel problemen hebben?
Dan wordt de sfeer ook niet beter van.
Ik vermoed dat ze gaan wijzen en of eigenlijk gaan beschuldigen. Misschien geven ze de manager de schuld en de manager zegt natuurlijk, nee, ja, maar goed, het ligt aan het team. Kortom, misschien worden de problemen wel groter. En een bekend adagium in deze benadering is, wat je aandacht geeft, groeit.
Ja.
Dus als je in een sociaal systeem aandacht geeft aan problemen, krijg je misschien wel meer problemen. Het alternatief is dan aandacht geven aan de gewenste situatie.
Ja.
En dat lijkt een beetje op appreciative inquiry, waar je vast ook bekend mee bent.
Ja, ja.
Je gaat op zoek naar de gewenste situatie. En als je met datzelfde team...
De goede dingen die er al zijn ook, heb ik gewoon begrepen. Ja, precies. Ja.
Ja. Als je met datzelfde team aan datzelfde team de vraag zou stellen van... Oké, er zijn een aantal problemen. Natuurlijk willen jullie verbetering, dat begrijp ik. Wat zouden jullie nou in de plaats willen van hoe het nu gaat? Laten we daar eens een kwartiertje met elkaar over brainstormen. De kans dat het heel snel eens worden is groot, omdat... Ja, uiteindelijk wil ieder mens prettig samenwerken en dat elke stem gehoord wordt en dat iedereen erbij hoort. En op het moment dat je dan zo'n gezamenlijke stip aan de horizon krijgt, in vrij korte tijd, ontstaat er in plaats van een schuldvraag, ontstaat er een soort positieve energie.
Ja.
En als je van daaruit gaat onderzoeken van, als dat de gewenste toekomst is, wat zien we daar nu al van? Misschien dat er ook kleine momenten zijn, kleine interacties die ook al getuigen van samenwerking.
Dus kleine lichtpuntjes die er nu al zijn, die eigenlijk een soort vooruitwijzing naar die gewenste toekomst zijn. Dat is wat je dan wilt proberen te isoleren. Hoe krijg je dat boven water? Want bedoel, het grappige is natuurlijk ook wel eens dat mensen misschien ook dit soort methodes wel al een beetje kennen of ervan hebben gehoord. En dat ze misschien dan denken, daar gaan we weer. Dat is weer zo'n truc om ons in een bepaalde richting te krijgen. Of overkom je dat niet als je dit probeert?
Nee, dit is alles behalve een truc. Het gaat echt om oprechte nieuwsgierigheid naar die kleine lichtpuntjes.
Ja.
En ik noemde net een team om even de context te schetsen. Dit wordt vaak in sociale situaties, sociale settings ingezet. Maar dit kan ook heel goed één op één. En eigenlijk, het gebeurt zeker als coach, gebeurt het vaak één op één. Het gebeurt ook bij teamcoaching, maar laten we even een één-op-één situatie nemen. Die is al ingewikkeld genoeg. Wat je wil is dat daar eigenlijk weer die psychologische veiligheid ontstaat. Hè? In een één-op-één situatie is dat ook belangrijk. Waarin iemand voelt, jij bent echt nieuwsgierig naar mijn sterke kanten, naar mijn lichtpuntjes, naar wat al werkt. En dat voel ik heus wel. Dat is geen trucje.
Dit zijn dus ook geen methodes. Misschien wel goed om dat dan even zeggen. Of het nou over motiverende gespreksvoering gaat. Of dat oplossingsgericht coachen. Dat is dus niet een management truc. Nee. Dat is als je dus eigenlijk zoiets hebt van... ik word een beetje gek van die collega's van mij. Heb je nog een truc, Sergio? Dan zeg je, dan moet je dit vooral niet gaan gebruiken.
Klopt.
Nee. Dus hier ga ik mee aan de slag. Mensen merken dat het oprecht is, dat het eerlijk is. Ik ben bezig met motiverende gespreksvoering. Oplossingsgericht coachen. En dat was nog een derde. En daar was je heel enthousiast over. Acceptance en commitment therapy. Dat klinkt veel meer als een... het woord zegt het al, is therapie.
Zeker.
Ja. Is dat ook interessant voor mensen in het bedrijfsleven?
Absoluut. Dat is ook de reden dat ik het ook training noem. En dat gebeurt wereldwijd steeds vaker.
Oké. Okay. Acceptance en commitment training.
Ja. Okay. Het komt uit de therapie-context. Het wordt nog wereldwijd... wordt de afkorting ACT in stand gehouden... omdat het uiteindelijk gaat over gedrag.
Okay.
Het bekende motto, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg.
Ja.
Als je iets anders wil, moet je ander gedrag gaan vertonen.
Dus vandaar dat act, zeg maar. Ik snap het. Hè? Acteren, in actie komen. Ja.
Ja.
Maar leg eens uit, wat is het niet? Wat is het wel?
Ja, kijk, als je goed kijkt naar wat het is, dan is het eigenlijk meer een vaardigheidstraining dan een therapie.
Okay.
Dus de vaardigheden die je mensen aanleert vanuit die benadering, zou je vergeten vaardigheden kunnen noemen. In ieder geval een deel ervan. En ik kan het kort uitleggen door naar de naam te kijken. Het is acceptatie en commitment therapy. Als we beginnen bij de commitment kant.
Ja.
Die gaat heel erg over waarden. Over waar wil je voor staan als persoon of als organisatie of als team. Wat doet er werkelijk toe? Als dat makkelijk was, dan zou iedereen dat al lang in de praktijk brengen.
Ja,
maar het is niet makkelijk, want het vraagt soms om doorzetten. Om de kans lopen om te falen, risico's nemen. Allerlei ongemakkelijke zaken.
Ja.
En daar komt de acceptatiekant om de hoek kijken. En over acceptatie wordt vaak iets te makkelijk gedaan. Er wordt gezegd, je moet het maar accepteren. Maar ja, niemand vertelt je hoe je dat moet doen.
Nee, precies. Dat is heel makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Precies.
Ja. En ACT vertelt dat wel. En daarbij gaan we te raden bij oude wijsheidstradities en modern wetenschappelijk onderzoek. En die blijken elkaar ook te vinden op een aantal elementen.
Ja. Kun je een voorbeeld geven? Wat is nou iets waar ik me aan zou willen of kunnen committeren bijvoorbeeld? Het mag over bedrijven gaan, het mag ook gaan over gewoon de maatschappij. Wat is nou bijvoorbeeld iets maatschappelijks waarvan je zegt, daar zou ik me bijvoorbeeld aan willen committeren?
Nou ja, dat kan uiteraard van alles zijn. Maar bijvoorbeeld om een bijdrage te leveren aan het klimaat.
Oké. Okay,
dat is niet per se makkelijk. En dat vraagt concessies van ons. Dat vraagt om soms de moeilijke keuze te maken.
Ja, minder vliegen, geen vlees meer eten. Dat zijn allemaal dingen die vinden mensen ook al vaak niet leuk om te horen. Daar begint het al mee. Hè? Dan denken ze, wat bemoei jij je mee?
Ja. En nu noemen we een wereldprobleem.
Ja.
Maar het kan ook gaan over, stel je bent verliefd. En je bent al heel lang single. En je verlangt naar een intieme relatie met iemand.
Ja.
Dan... op die persoon afstappen, vraagt dat je je kwetsbaar opstelt. Vraagt dat je een stukje openheid geeft van... ik vind jou leuk, of kunnen we eens een keer wat drinken samen. Sommige mensen zijn zo bang voor de afwijzing die dat op zou kunnen leveren, dat ze nooit die stap zetten.
Ja, ja, oké, dus snap. Dus bij veel dingen die belangrijk zijn voor jou, hè, waar je aan wilt committeren, daar zit per definitie ook wat pijn of angst of een drempel die je over moet. En daar komt dan die acceptance om de hoek kijken.
Zeker, zeker. Laten we nog een voorbeeld uit het bedrijfsleven nemen. Stel, ja, je wilt als manager het team wat meer loslaten en zelf de dingen laten uitvinden, zeg maar. Ja, hè, wat ja, vaak natuurlijk gezegd wordt. Dat vraagt best wel wat van een manager. Namelijk dat hij ook bereid is om los te laten. Om het team ook fouten te laten maken.
Precies, dat het misgaat soms even een keertje. Ja. Ook met een klant erbij misschien wel. Ja.
Dus als je een beetje controlfreakerig bent, om het even onerbiedig te zeggen, dan is dat heel lastig. En dat vraagt dat je een soort innerlijke, dat noemen we psychologische flexibiliteit ontwikkelt. Waarin je bereid bent om ook het ongemak te ervaren. Dat je zult ervaren als je voor het eerst dat team een beetje loslaat.
Ja, maar je geeft al aan dat accepteren, er wordt vaak van gezegd, nou doe dat nou maar, accepteer het nou maar. Maar hoe dat dan werkt, dat is, kun je in een notendop uitleggen hoe dat dan werkt binnen ACT. Want wat is dan zeg maar de, ik zou bijna zeggen, de truc van het accepteren?
Ja, ik heb er twee.
Oké.
Ja, het gaat over denken en voelen. Van denken wordt vaak gezegd, als je niet helpende gedachten hebt of belemmerende gedachten, dan moet je die maar even uitdagen en vervangen door meer helpende gedachten, toch?
Ja.
Nou, was het maar zo simpel dat dat voor altijd voor iedereen zou werken. De ervaring en ook onderzoek laat zien dat dat helaas niet zo is. Wij mensen hebben maar zeer beperkt controle over ons denken. Mm-hmm. Ik kan het met een eenvoudig experimentje.
Ik ben altijd wel voor experimentjes. Dus als je zegt van, probeer maar eens even iets tegelaar, dan doe ik mee. Zeg
maar. Ja, is goed. Ja. Ons brein heeft zeg maar geen delete-knop. Dus als we iets niet willen denken of niet naar herinnering niet willen, kunnen we die helaas niet deleten.
Ja.
Ons brein heeft wel een enter-knop. We kunnen er wel dingen aan toevoegen.
Oké.
Nou, hier komt het experiment. Je hebt vast een fiets, Ben.
Ja, ik heb een fiets.
En de
ja,
mensen thuis zullen dat ook hebben. Oké, probeer die fiets, het beeld van de fiets even volledig te wissen uit je geheugen. Dus je hebt geen fiets meer. Je weet niet meer hoe die eruit ziet. Fiets is footsie.
Ja, dat gaat niet.
Dat lukt niet. Nee. Oké, dan heb ik nu een alternatief. Nu wil ik je vragen om de fiets een andere kleur te geven.
Dus, ja, dat kan. Dat doe ik nu in mijn hoofd. Ja, prima. Precies.
Oké. Rek nu je fiets uit en maak hem twee keer zo lang.
Ja, dat kan ook. Ja, kan er zelf nog iemand bij op dan.
Ja. Nou, tenslotte, leg even een knoop in een van de metalen stangen van je fiets.
Ja, zelfs dat kan. Dat doe ik nu in mijn hoofd.
Ja. Ja.
Dus dan moet je wel gewoon maar van me geloven, maar ik doe het echt.
Ja, ja, en de luisteraar die zal hebben meegedaan. Dus dit kunnen wij wel. We kunnen vrij makkelijk spelen met ons denken. En dat is wat ACT doet. Dus als jij veel gedachten hebt die je in de weg staan, dan kunnen we daar wel dingen aan toevoegen. We kunnen de lading veranderen.
Ja.
En dan verandert niet zozeer de inhoud, want die gedachte is er nog steeds. We gaan dus niet dat gevecht aan van, ik denk iets wat ik niet wil denken, want het kost heel veel energie. Maar we gaan onze relatie met ons denken veranderen.
Ja, en als we het nou eens even heel praktisch dan maken. Ik luister hiernaar. Ik denk er al een tijdje over na om voor mezelf te beginnen.
Hmm.
Maar ja, dan moet ik dan de zekerheid van mijn vaste baan opgeven.
Ja.
Hoe kun je dat denken daarover dan veranderen? Hoe kun je daar een knoop in leggen?
Nou ja, we kunnen wel op zoek gaan naar de meest belemmerende gedachten. Laten we zeggen, het is verschrikkelijk als mijn bedrijf faalt. Want dan moet ik mijn hand ophouden bij de sociale dienst. Zoiets zou het kunnen zijn.
Ja, precies.
En dan faal ik. Wat een tweede generatie cognitieve gedachte hierbij zou doen, zou zeggen, is dat wel waar? Hè? En helpt het om zo te denken?
Is het waar en helpt het? Ja, dat zijn vragen die vaak voorbij komen.
Ja. Een ACT-coach of therapeut zou zeggen, of trainer, kun jij die gedachte herkennen en zien voor wat die is? Namelijk niet meer dan woorden en plaatjes in de geest.
Ja.
Dus niet de hele waarheid. En vervolgens kunnen we allerlei wat speelsere manieren ontwikkelen om, zodra als er midden op jouw dag weer zo'n gedachte opkomt, om je daar een beetje anders toe te verhouden. En een simpele manier is dat je je geest bedankt.
Oké.
Of je verstand bedankt. Dat dus je bent op weg naar de Kamer van Koophandel, je wilt je inschrijven. En je denkt, oh shit, straks faal ik en dan moet ik mijn hand ophouden. En dan kan je zeggen, oh, dankjewel verstand, ik weet wat je doet. Ik doe even de lange versie nu.
Ja.
Je probeert mij te beschermen. Dankjewel verstand en dan ga ik nu naar de Kamer van Koophandel.
Ja, dat is wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Dus je probeert het niet weg te drukken, je probeert niet in zijn hok te drukken. Je zegt niet van, het is niet waar of het helpt allemaal niet. Koest jij terug in je hok. Maar je zegt, hey, dankjewel, dit is nuttig. Hè, ik begrijp waarom je het doet.
Exact.
Dus dat is de denkmanier, zal ik zeggen, om accepteren, de kans op accepteren te vergroten.
Ja.
Wat is de voelmanier?
Ja, mooie vraag. Het ding is dat wij leven eigenlijk een beetje in een feel-good maatschappij, denk ik nog steeds. Er zijn wat dingen aan het veranderen, maar ik denk dat dat nog steeds een dominante boodschap is. Namelijk, als mens moet je je eigenlijk 24/7 gewoon goed voelen, anders ben je een beetje een sukkel.
Ja.
En dat heel veel reclames zeggen, koop mij en je wordt gelukkig. En heel veel Hollywoodfilms eindigen nog steeds met een happy end. Dus
ja, vinden we allemaal fijn. Ja,
dus als opgroeiend mens in deze wereld zou je de boodschap kunnen krijgen en internaliseren van, kennelijk moet ik altijd gelukkig zijn. op het moment dat je even een moeilijke fase in je leven hebt, zoals we die allemaal wel tegenkomen, dan ontstaat er dus meteen een soort een conflict tussen wat je verwacht van jezelf, van je eigen gevoelsleven, en wat er daadwerkelijk aan de hand is. En wat echt heel mooi doet, denk ik, is dat ook psychisch lijden, en dan maak ik het even heel groot, hè, maar ook het ongemak, lastige emoties, fysieke sensaties die je liever niet wil hebben. En dat kan ook een rode kop op het podium zijn, of een droge mond,
ja.
Zoals ik die nu heb. En echt normaliseert dat.
Maar snap wat je bedoelt. Dus je zegt eigenlijk dus, ook die nare of die vervelende gevoelens, die horen gewoon met leven.
Exact. Ik zeg eigenlijk, probeer je nou niet voortdurend goed te voelen, maar probeer gewoon goed te gaan voelen.
Ja.
Alle smaken van het leven. Niet alleen de zoete, maar ook de bittere, de pittige, de zure en de wrange.
Ja.
En dat geeft een enorme vrijheid. En nou, dit is dan eventjes de globale manier van kijken.
Ja.
En dan zijn er specifieke oefeningen waarbij je dit daadwerkelijk ervaart.
Ik ga eventjes naar jou als persoon, want ik ben wel benieuwd. Kun je dat act, vooral die acceptatie kan die je net beschrijft, dus dat je ook accepteert dat het leven je soms dingen brengt waar je niet zo blij van wordt. Kun je dat aan mensen duidelijk maken als trainer, als je dat niet zelf hebt ervaren, denk ik dan bij mezelf. Dat klinkt zo makkelijk als ik. Ik beschouw mezelf als een bevoorrecht mens. En als ik dan wel eens tegen andere mensen zou moeten zeggen, kop op, hoort er nou eenmaal bij. Dan denk ik, makkelijk praten. Hoe is het met jou? Heb jij ook makkelijk praten? Of heb je daadwerkelijk ook ervaren dat dit werkt, dat nodig is voor jou?
Ja, ik heb inderdaad het een en ander ervaren. Maar ik denk dat ieder mens dat heeft.
Ja.
Je kent vast Jaap Bressers, toch?
Ja.
Ja, die zag een keer iets heel moois zeggen voor om
een podium. Bekende spreker, trainer en is in een rolstoel geraakt doordat hij, wat is het ook alweer? Volgens mij een duik.
Dwarslesie. Ja, door een duik in een golf in Portugal.
Ja. Ja.
Die zei het heel moois, want die komt in een rolstoel het podium op. En die zegt daar, ieder van jullie heeft iets meegemaakt waar ik niet mee zou willen ruilen.
Ja.
En ik geloof dat ook. Hè. Dus natuurlijk, ik wil best mijn persoonlijke verhaal vertellen. Maar ik geloof dat iedereen, als je op zoek gaat, hebben we allemaal momenten van pijn of diep verdriet, verlies. Uiteindelijk ontspringt niemand te dansen.
Ja.
Maar goed, mijn eigen verhaal, vind ik kort, 2008. Ik had net een tweede kind, een zoon en ik had al een dochter. En die belandde in het ziekenhuis binnen 2 weken.
Wow.
Ik zat in een team met heel veel spanning op dat moment. Ik had heel veel verantwoordelijkheid ook op mijn schouders genomen. Iets te veel eigenlijk. En ik was in die tijd echt een beetje nog een feel-good junkie, om het maar zo te noemen. Dus ik was in die tijd wel degelijk bezig met me voortdurend goed te voelen. Nou, dat voelde ik me helemaal niet. Dus ik ging ontzettend pieken. En achteraf denk ik dat ik die burn-out niet kreeg door te hard werken, maar door te hard pieken. Dat kost enorm veel mentale energie. En nou, ik heb daar toch wel 1,5 jaar zo af en aan mee geworsteld, voordat ik weer volledig in mijn energie kwam. En wat ik ontdekte.
Voor mijn begin, wat deed je dan in je hoofd?
Ja, ontzettend twijfelen over. Goh, heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Ben ik wel geschikt voor het ouderschap? Ik vond het ouderschap echt een uitdaging, vind ik nog steeds trouwens. Maar gelukkig gaat alles goed en ze zijn nu 15 en 18. Maar, dus op het werk ging het niet lekker. Mijn relatie was niet optimaal. En ik vond het ouderschap lastig. Nou, dat zijn natuurlijk 3 heel belangrijke levensgebieden. Dus op elk van die levensgebieden had ik twijfels en een worsteling, zeg maar.
Ja.
En nou ja, dan ga je wat slechter slapen, et cetera. En dan kom je in zo'n negatieve spiraal. Maar wat ik ontdekte was van, op het moment dat ik pieker, dan voel ik iets wat ik eigenlijk liever niet wil voelen.
Ja.
En eigenlijk, ik heb wel eens gehoord, pieken is een vlucht naar boven. Namelijk van je romp, je hart, naar je hoofd.
Ja.
En daar probeer je alles te fixen en te controleren. Maar soms kan dat niet. Sommige dingen vragen gewoon om doorleefd te worden en gevoeld te worden.
Je voelt de onrust en daar gaat je brein mee aan de slag.
Exact.
En soms moet je gewoon zeggen, ook dankjewel brein. Leuk dat je er zo mee bezig bent, maar dit hoort gewoon met leven.
Ja, en zakken.
En zakken, wat is zakken dan?
Nou, terug van het hoofd naar dat lijf, waar dus van alles gevoeld wil worden.
Ja.
Wat je op dat moment niet wil voelen en je dus tegen verzet. Dus dan heb je een soort psychisch gevecht in je hoofd, maar ook een bijna fysiek gevecht. Omdat je dingen voelt die je niet wil voelen. En op het moment dat je daarin ontspant en jezelf bijna vriendelijk toespreekt van, het is oké, laat me dit maar voelen, het is er toch al. Dat kan soms helpen. En dan zet je ook de neocortex weer even aan. En dan kun je stapje voor stapje leren om ook ongemak gewoon te verdragen. Je gaat niet dood, je valt niet om. Het is niet prettig, maar op het moment dat het er mag zijn, dan kan het ook komen en gaan. En dat is wat er vaak gebeurt.
En dat heb jij geleerd. En dat is nu iets wat je ook weer overdraagt, zeg maar. Eigenlijk vanuit je eigen ervaring, niet zozeer alleen maar vanuit al die wetenschappelijke theorieën.
Zeker, zeker. Maar ik geloof echt dat iedereen dit kan leren.
Ja, wij hebben in ieder geval heel veel geleerd. Ik wil je er ontzettend voor bedanken. Sergio van der Pluijm, coach, trainer, opleider ook en schrijver van een hele serie boeken over nieuwe manieren van coachen. Je hebt ons eigenlijk even meegenomen in die 3 hele populaire vormen van coachen op dit moment en even uitgelegd wat het niet is, wat het wel is. Dus erg bedankt daarvoor.
Graag gedaan, Ben. Dank voor de uitnodiging.
Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichelaar.nl/BNR en meld je aan. Dank voor het luisteren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.